Ik heb tijdens mijn deelname bij Kamp van Koningsbrug verschillende soorten mindset, tips en tricks ontwikkeld die ik vandaag de dag nog steeds gebruik. Daarbij heb ik heel veel vragen gekregen over mijn deelname. En vandaag ga ik daar dus een en ander over vertellen. Mocht je mij nog niet kennen, ik ben Denise Anna en ik ben een van de 15 cursisten van het televisieprogramma Kamp van Koningsbrugge. Normaal komt er vandaag een podcastaflevering online met een andere cursist. Maar omdat er afgelopen aflevering niemand uit is gegaan, zit ik er nu eventjes waarbij ik al jullie vragen ga beantwoorden. Ik heb op Instagram een polletje online gegooid met de vraag of er vragen zijn. En nou, er zijn heel veel vragen. Ik krijg sowieso de hele dag door DM's met allerlei soorten vragen, dus degene die het meest gesteld worden zal ik vandaag eventjes voor jullie beantwoorden. En daarna ga ik dus mijn tips delen over mindset, want ik had al echt enorm veel tips. Ik heb een podcast, die heet Jouw Beste Versie. En daarin deel ik sowieso al mijn tips betreft mindset, die mij sowieso tijdens het programma ook hebben geholpen. En tijdens mijn deelname heb ik ook een en ander in mezelf ontdekt, wat tips en tricks ontwikkeld. En ik weet zeker dat als ik die aan jou vertel, dat ook jij jouw beste versie kan zijn elke dag weer. Hoe ver dacht je dat je ging komen in het programma? Nou, van tevoren had ik eigenlijk geen idee hoe ver ik zou komen, want je weet gewoon niet van tevoren hoe je het gaat doen. Het is fysiek tot het uiterste en mentaal tot het uiterste. Nou, als het goed is, ben je nog nooit in geen van deze gevallen tot het uiterste gegaan. Dus je weet gewoon van tevoren niet hoe je presteert. Dus ik ging ook eigenlijk heel erg open in van, nou, weet je, ik heb me volgens mij goed genoeg voorbereid. En nou ja, ik hoop dat ik in ieder geval de beasting overleef, want ik heb zoveel getraind fysiek dat ik zo'n beasting wel echt een leuke uitdaging vind. Dus als ik daar doorheen kom, vind ik het al een overwinning aan zich. Even daartussen, het is sowieso echt een mega overwinning als je een van die 15 cursisten bent. Er melden zich nou ruim 1000 mensen aan. Je moet door echt allerlei selectierondes. Echt vanaf medische keuring, fysieke test, psychologische test. Is maar ook nog een IQ-testachtig iets. Je moet op screening komen. Nou, er gebeurt heel veel voordat je eindelijk een keertje in het programma staat. Dus alle 15 mensen die er staan, dat is echt al een overwinning aan zich. Dus omdat ik al die testen had doorstaan, had ik ook zoiets van, nou, weet je, ik ben er. Like, wow, echt mega knap. Maar goed, van tevoren had ik niet echt gedacht van, ik wil sowieso het einde halen. Het leek me hartstikke leuk, maar ik had wel in mijn hoofd, er zijn mensen in Nederland die veel, veel, veel fitter zijn dan ik. Mensen die een triathlon lopen, marathons, dat zie je mij gewoon niet doen. Echt, 10 kilometer is mijn max en dan ben ik er helemaal klaar mee. En ik weet gewoon dat voor dit programma melden zich alleen maar extreem fitte mensen zich aan. En begrijp me niet verkeerd, ik ben natuurlijk ook extreem fit, maar je hebt extreem fit en je hebt echt topatleet, Olympisch goud, noem maar op, fit. Daar zit nog wel, naar mijn mening, een verschil. Dus ik wist van tevoren, oké, ik ga niet de allerfitste zijn. Dus ja, weet je, ik ga het maar gewoon zien. Ik ga het allemaal op me af laten komen. Mijn mentale, mijn mindset is in ieder geval ijzersterk. Dat wist ik wel van tevoren. Maar je weet natuurlijk ook niet hoe sterk die is. Want je weet gewoon niet wat je allemaal gaat tegenkomen in jezelf. Nou, ondertussen ben ik nu in aflevering 7. Die is dus gisteren op tv geweest. Ik ben er nog steeds. En nou, dat is gewoon grotendeels door mijn mentale gestel, door mijn mindset. Waar ik later dus meer over ga vertellen. Maar dit had ik van tevoren ook niet kunnen bedenken. Dus hoe ver ik zou komen, ik had echt geen flauw idee. Het is gewoon een journey en je moet gewoon genieten van elke seconde. Want elke seconde in het programma lijkt een uur. Het is echt unbelievable hoeveel je doet per seconde. Ik vind het ook wel grappig, want tussen alles wat je ziet, hebben wij ook geen rust. Er is letterlijk zowat geen seconde geweest dat we eventjes konden zitten en relaxen. Nee, gewoon niet. Want als je even gaat zitten, is het omdat je binnen 1 minuut iets op moet eten en daarna weer je tas moet pakken en weer moet klaarstaan. Dan heb je zeg maar 5 minuten totaal om dat allemaal te doen. Dus even rustig zitten, dat zit er gewoon niet bij. Ja, je ziet natuurlijk in het programma maar zo'n deel van dit alles. Er is natuurlijk 24/7, dag en nacht is er gefilmd, gedraaid. En je ziet natuurlijk niet alles, want je mag maar, ja, ze kunnen maar een aflevering van 50 minuten vullen. En ja, er gebeurt nog heel veel. Gewoon fysiek, mentaal, het gaat maar door. Je hebt geen seconde even rust. Zeg maar, in de uitzendingen zijn we nu bij aflevering 7, die is nu net geweest. En ik begin nu pas een beetje iedereen te leren kennen. Dus nu is er pas een beetje tijd om met elkaar te praten. Er was gewoon geen tijd om überhaupt met elkaar te praten tot dit punt. Dus om even een voorstelling te geven hoe zwaar het is. En daarbij in de nacht slapen we niet. Zeg maar, je ziet af en toe op beeld van ze hebben nu geslapen. Maar in werkelijkheid heb ik, nou, ik denk tot en met nu 3, max 4 uurtjes geslapen. Hou, echt. Nou, geen idee hoe ik dit heb gedaan, maar ik heb het gedaan. Sowieso vind ik het onwijs, onwijs lief dat ik voor heel veel mensen dus een voorbeeld ben en de motivatie en de inspiratie. En elke keer als ik die berichtjes lees, dan krijg ik echt een lach op mijn gezicht. Dat vind ik echt het allerliefste ooit. En ja, echt geweldig. Dank jullie wel daarvoor. Dat is echt wat ik kan zeggen. En nou, dat maakt gewoon echt mijn dag. Hoe heb jij je mentaal voorbereid? Ik heb niet per se dingen gedaan omdat ik wist, ik ga meedoen aan kamp. Want ik wist het een paar maanden van tevoren. Maar wat ik altijd al doe, is dat ik bijna elke dag mediteer. Soms 2 keer per dag, dus 's ochtends en 's avonds. En doe ik gewoon heel makkelijk zo'n begeleidende meditatie zet ik aan via een app of maakt niet uit. En dan neem ik soms 5 minuten of 10 minuten de tijd om even te mediteren. Daarbij heb ik ook de 5-minute journal. Dat is een boekje en die stelt je dan 3 vragen begin van de dag en eind van de dag. En daar schrijf ik ook bijna dagelijks in. Komt ook wel eens voor dat ik er even een week niet in schrijf of 2 weken. Maar door de bank genomen schrijf ik al 4 jaar lang in zo'n boekje. En door dingen op te schrijven krijg je toch even wat meer inzicht in je eigen denkwijze, in je eigen handelen. Als je ergens mee zit, komt dat in één keer boven water. Dus hè, onbewuste dingen komen heel vaak ineens naar boven. Waardoor je mentaal heel erg, ja, hoe zeg je dat, opgeruimd bent, heel erg in balans bent. Dus dat zijn al 2 dingen wat ik al ruim 4 jaar doe ondertussen. Nou, bijna 4 jaar. En daarbij ben ik sinds de laatste 2 jaar ook heel erg into verschillende soorten sessies volgen. Dus ik heb voor kamp heb ik wel bewust meerdere soorten reiki-sessies gevolgd. Dus ik denk een stuk of 4 als uit mijn hoofd, 4 of 5. En de laatste sessie was echt 1 dag voor de opnames nog. Dus echt gewoon vol reiki. Kundalini heb ik een paar keer gedaan. Vind ik ook heel fijn. Dat is zeg maar een, je hoeft niks in te nemen of zo. Het werkt alleen maar met energieën. En kundalini zorgt ervoor dat je levensenergie weer gaat stromen. Je moet er, het is een beetje spiritueel. Het is misschien een beetje zweverig. Ik geloof er heilig in. En ik heb er echt voordelen van gemerkt. Nou, waaronder dus mijn mentale staat tijdens kamp. daarbij heb ik ook, nou, dat is alweer een tijdje geleden, breathwork sessies gedaan. Ik visualiseer heel veel. Dat is ook echt trouwens mijn gouden tip. Als je iets wil bereiken, maakt niet uit wat dan ook, visualiseer het. Gewoon de best mogelijke uitkomst ga je helemaal van begin tot eind in je hoofd voor je zien, beleven, voel hoe het voelt als je het eenmaal doet. En op de een of andere manier trek je het dan helemaal naar je toe. Dat heeft te maken met manifesteren. En dit heb ik dus ook gedaan voordat de opnames waren. Ik heb een soort van, ja, gevisualiseerd hoe het er allemaal uit, hoe het er allemaal aan toe zou gaan tijdens kamp. Ik wist natuurlijk van tevoren echt niet wat er allemaal zou komen. Alles was een verrassing, maar je kan wel een soort, ja, sommige dingen kan je alvast een beetje visualiseren. Dus het moment dat je bijvoorbeeld koud water in moet gaan, of dat je de hoogtes in moet, of dat je in het donker wordt opgesloten, of dat je, ja, weet ik, van die dingen wat je in voorgaande seizoenen al hebt gezien, kan je nu even gaan visualiseren voor jezelf en denk, oké, hoe ga ik me hierbij voelen? Welke gedachten gaan mij helpen? Noem maar op. Dus hè, die lange cliffmars wat jullie hebben gezien, die eindeloze mars met zo'n jerrycan van 20 kilo en een rugzak van 20 kilo, heb ik ook al lang in mijn hoofd gelopen. Zeg maar niet per se dat, maar uitzichtloosheid. Dat is een soort van rode draad door het hele programma. Heb ik ook al van tevoren bedacht van, oké, wat nou als ik daarin kom te staan? Wat ga ik dan doen? Hoe voel ik me? Hoe wil ik dat ik me ga voelen? Dat is een hele belangrijke trouwens. Hoe wil je dat je jezelf gaat voelen? Neem dan ook dat gevoel aan. Nou, bijvoorbeeld eventjes die load carry. Dus langs die, of nee, die cliffenmars. Met die 20 kilogram jerrycan en 20 kilogram rugzak. Mannen en vrouwen hadden trouwens hetzelfde gewicht, hè. Maar ik weet nog wel dat ik hem in mijn handen kreeg. En toen zei Ray van, joh, het gaat 12 uur duren. En ik dacht alleen maar, ja, kom maar op. Bin daar dan dit. Ja, niet echt, maar mentaal heb ik het dus al een keer gedaan. Niet 12 uur lang, hoor. Maar ik had een soort van de mindset. Dat ik weet van, oké, kom maar op. En nou, daar ging ik. En ik begon dus heel erg positief. Dus als je al heel erg positief begint, neem je dat een soort van mee de rest van je dag. Dit is ook een soort van mijn, ja, mantra ondertussen voor de mensen die me al wat langer volgen. Die hebben mij al heel vaak horen zeggen, ook de podcastluisteraars, van joh, de toon die jij begin van de dag zet, neem je mee voor de rest van je dag. Dus als jij de ochtend, ja, heel positief opstaat, of heel productief opstaat, of gewoon goed opstaat, neem je dat gevoel mee de rest van je dag. Zo werkte het bij mij dus ook met die cliffmars. Begin van die cliffmars was ik helemaal van, oké, let's go. Ik ben helemaal in mijn sas. Niemand kan mij wat maken. Die vibe nam ik mee de gehele cliffmars. 40 kilo bij me, I don't care, ik ben helemaal het vrouwtje, ik ga dit gewoon flikken. Dus ja, dat zijn een beetje van die kleine dingetjes waar je dus niet alleen tijdens kamp, maar ook gewoon in het echte leven, kan je daar heel veel profijt uit halen voor jezelf. Wat vond je tot nu toe het zwaarste tijdens jouw deelname? Nou, wat we tot nu toe hebben gezien, was mijn dieptepunt echt wel het moment tijdens het vervijfelen. En dan zou je denken, joh meid, heerlijk, even alleen in het bos, hartstikke rustig, maar echt, niks is wat het lijkt. Nu, zeg maar, stel je voor dat ze op dag 2 hadden gezegd, ga nu lekker dit bos in, maak een onderkomen en ik zie je morgenochtend, had ik echt gezegd, nou, sorry, dit is toch niet moeilijk? Dan had ik het echt met 2 vingers in mijn neus gedaan, maar nu zaten we op dag 5 of 6. En ik neem je heel even mee in wat ik allemaal voelde. Oké, nou ja, goed. Mijn voeten die waren dus al vanaf de beasting tot aan het survivalen. Dus ongeveer 6 dagen, denk ik. Dag en nacht. Koud en nat. Dus mijn sokken en mijn schoenen koud en nat. Continu. Nou, kan je even voorstellen dat als jij een uurtje in bad zit en je kijkt naar je vingers en je tenen, dan zijn ze een beetje wit verrimpeld. Nou, dat beeld, keer echt 20 miljoen, dat waren mijn voeten. Dus het leek een beetje, het voelde alsof gewoon mijn botten door mijn vlees aan het snijden was, waren. Omdat mijn huid zo week was. Ik had letterlijk het gevoel dat ik op mijn botten aan het lopen was. En we zijn nu op dag 5 of 6. Daarbij zaten mijn voeten onder de blaren, maar echt overal zaten er blaren. Dus gewoon die 2 dingen bij elkaar is gewoon, ja, de formule om niet te kunnen lopen eigenlijk. Ik kon eigenlijk al geen stap meer zetten. Alles deed pijn aan mijn voeten. Maar, dan hebben we alleen maar je voeten gehad. Mijn lichaam zat onder de wondjes. Ik heb dit nog nooit gezien, maar onder de wondjes van die overal. Want die is best wel zwaar als die nat is. Continu zit er zand in. Dus dat schuurt de hele godganse dag over je huid. Dus ik zat onder de wondjes. Deed ook gewoon pijn. Het brandde gewoon. Het ging heel de tijd weer open. En mijn benen schuren langs elkaar als ik loop. Mijn bovenbenen. Een deel daarvan. Nou, door dat schuren had ik ondertussen zo'n wond tussen mijn benen. Een open wond. En die werd steeds groter en dieper en goor. Daarbij, even denken, wat hang ik nou nog meer? Nou, je nek, die rugzak heb je natuurlijk ook 24/7 op. Al 6 dagen lang loop je met 20 kilo op je rug. En dat klote geweer, daar word ik scheidziek van. Dat ook. Dus je rug doet pijn. En daar heb je niet geslapen, bijna niet gegeten en ben je fysiek alleen maar aan het gaan. Dus ik had dus ineens tijdens dat survivalen, oh wacht even, dat zie je dus helemaal niet in de uitzending, maar voor het survivalen hebben we dus nog iets van 8 uur lang genavigeerd in je eentje door verlaten Engeland. Nou, als ik iets vreselijk vind om te doen, is het sowieso wandelen. Ik hou er gewoon niet van. Nou, wandelen met een rugzak vind ik helemaal de hel. Wandelen met een rugzak in de nacht, in het donker, mij niet gezien. Wandelen met rugzak in de nacht, in het donker, moederziel alleen. Worst nightmare. Dat vind ik het engste ooit. Dus ik heb voor die hele mental breakdown in het bos, heb ik 8 uur lang moederziel alleen gelopen. Ja, door Engeland. Maar niet eens door gewoon een leuk stadje. Nee, van die verlaten horrordorpjes, over weilanden, door bossen. Alles was donker. Heel vaak geen lantaarnpaal te bekennen. En daar liep je dan. En dan had je af en toe om de zoveel kilometers, had je een instructeur of moest je een controlepunt zoeken. Maar dat was bij mij de druppel, dat ik gewoon helemaal in je eentje loop je dan. En dat je in één keer denkt, ik heb zo tering veel pijn aan alles. En ik weet niet hoe lang dit nog gaat duren. Daar brak ik. En toen kwam ik zeg maar terug bij het bos. Ik denk dat het ondertussen al weer bijna ochtend werd. Je had geen horloge, maar de hele nacht gefilmd. Je hebt natuurlijk wel dat GoPro'tje op je borst. En ik kon af en toe even kijken hoe lang ik aan het lopen was. Want die tijd loopt natuurlijk gewoon door. Ik denk, oh my god, op een gegeven moment zag ik 8 uur of zo. 8 uur lang aan het draaien. Dus dat betekent 8 uur lang wel aan het lopen. Dus ik kwam terug in het bos. En toen zei ze, nou, ga maar snel je hut in. En zoals ik eerst mijn hut nog helemaal kwijt, moest ik nog gaan zoeken in het bos. En toen zat ik. En toen brak ik in één keer compleet. Trouwens, die pijntjes, mijn lippen. Ik weet niet of je het hebt gezien in de uitzending, maar helemaal schaal. En dit was echt een pijn. Niet normaal. Dus ik zat eindelijk in mijn tent. Ik was helemaal gesetteld. En in één keer brak ik helemaal alles. Gewoon. Dus ik ging keihard janken. Dat zie je dus in de uitzending. Dat ik gewoon helemaal brak. Nou, je ziet in de uitzending echt een paar seconden dat ik aan het huilen was. Maar ik heb echt gewoon 2 uur lang zo zitten huilen. Maar echt gewoon alles eruit. En dat was ook echt het moment dat ik dacht, wat de hel ben ik hier nog aan het doen eigenlijk? Maar dan komt erna weer het andere stemmetje meteen van, nee, I got it, hier ga ik zo meteen even nog wat meer over vertellen. Maar dat was mijn breekpunt. Ja, dit was een breekpunt. Had je ook wc-papier tijdens je deelname? Nou, er was af en toe wel een wc-rolletje, maar die was dan net weer niet daar als ik iets moest doen. Dus ja, heel eerlijk, ik heb gewoon mijn behoefte zonder wc-papier gedaan. Out in the open, overal uit, half naakt, ja, eigenlijk helemaal naakt. Zit je dan ergens in, ja, achter een boom of zo, als je geluk hebt dat er een boom is. Maar ja, dat doe je dan maar. Pak je een beetje gras en dat is het. Wat maakte jouw doorbraakbeslissing om mee te doen met KVK? Nou goed, ik had me dus opgegeven. En ja, gewoon meer, niet voor de grap, maar meer van, nou, ik ga het proberen. Waarschijnlijk word ik niet helemaal aangenomen, dus we zien wel. Dat was een beetje de intentie. We zien wel, als ik word aangenomen, moet ik even knijterhard gaan trainen. Want hardlopen kan ik niet. Nou ja, niet heel lang, ik vind het ook niet leuk. Met zo'n tas lopen doe ik nooit. Gewoon dit soort dingen moest ik even wel gaan trainen, maar goed. Je meldt je aan en je ziet wel. Dus, nou, op een gegeven moment kom ik allemaal rondes verder. En op een gegeven moment kreeg ik een soort van, ja, koudwatervrees ook wel. Dat ik dacht van, ja, maar wat ga ik mezelf aandoen? Ik ben online al best wel een makkelijk target, omdat je al influencer bent. Dus als je een fout maakt of iets, dan ben je de lul. Dan, iedereen heeft dan een mening over je. En ik heb het van andere influencers gehoord die dan meededen aan een tv-programma. Die horen tot de dag van vandaag nog steeds allemaal ellende. Dat ik denk, maar waarom, weet je? Dus daarom dacht ik ook van, ja, wat ga ik mezelf aandoen? Voor wie? En toen dacht ik, ja, voor wie? Nee, flikker op, doe het helemaal voor me, myself en I. Dit is niet omdat je op tv komt. Dit is gewoon een once in a lifetime ervaring die je nu kan ervaren. Je kan jezelf nu helemaal fysiek en mentaal tot het uiterste laten gaan. En dan zien wat er overblijft. Deze kans komt nooit meer in mijn hele leven. Dus waarom ook niet? Dus dat was een beetje die overweging van, ja, wel niet. En wat er toen gebeurde? Nou, hou je vast. Ik heb natuurlijk al vaker gezegd dat ik spiritueel ben. Noem maar op. Maar ik zat in de auto en ik moest de productie. Iedereen zat in mijn nek tijgen van, Denise, je moet het vandaag laten weten. Doe je mee of niet? We moeten het nu weten. Oké, dus ik had zoiets. Oké, wacht. Universe, iemand die me hoort. En ik zei het ook hardop. Van, joh. Wil je mij binnen nu en 24 uur een gele vlinder laten zien, dan weet ik dat ik het moet doen. Nou, weet je, dan zet je die intentie en dan leef je je leven. En nou, niet echt zoekende verder of zo naar een gele vlinder. En nou, wat er gebeurde. Binnen 24 uur, je raadt hem al. Ik zat ergens, ik keek naar rechts en ik zag een takje. En ineens komt er op dat takje een gele vlinder aangevlogen en die gaat er op dat takje zitten. Dus ik kijk en ik krijg het helemaal koud. Kippenvel al over. Ik dacht, oh. Toen keek ik naar de tijd en het was nog binnen de 24 uur. Dat ik dacht, en ik zweer het, dit is echt gebeurd. Echt op alles. Deze vlinder was het. Dit is de foto. En ja, dit was gewoon mijn teken van, oké. Ik doe het. Ik ga nu bellen. Ik ben er. Ik doe het. Dit is gewoon mijn teken. Ik weet gewoon nu dat ik het kan. Of zo. Dus ja, noem me raar. Noem me, hè. Had je je lens in tijdens KVK en werd er rekening mee gehouden met indoenvel? Nou, ik zou je zeggen, ik had wel mijn lensbakje bij me. Maar omdat je gewoon zo tering druk bent, je gaat maar door en door en door, is er letterlijk niet eens tijd om je lenzen uit te doen. Even voor jullie beeldvorming. Ik heb al op dag 4 een keer mijn tanden heel snel kunnen poetsen. Omdat het gewoon echt niet anders, ja. Dit vond ik gewoon te goor voor dat je al 4 dagen je tanden niet hebt gepoetst. Dus nou, mocht ik ze heel snel even poetsen binnen een paar seconden. En toen dacht ik ook ineens van, wow, ik heb mijn lenzen ook al gewoon 4 of 5 dagen dag en nacht in. Dus ik heb ze, ja, ik denk net na het survivalen heb ik eventjes een nieuw paar lenzen ingedaan. Met de gedachte, nou, deze nieuw, dan kan ik weer een paar dagen door, mocht ik er nog in blijven, hè. Dus ik heb gewoon, nee, mijn lenzen, ja, dit zijn gewoon maandlenzen. Of hoe zeg je dat? Dat moet ik elke dag weer uitdoen. Of elke avond. Maar heb ik gewoon ingehouden, want er was geen tijd voor. Zijn de instructeurs wel eens mens? Of altijd alleen maar werken, werken, werken? Nee, ze hebben gewoon hun commando-masker, hun commando-vibe, die staat aan. En ik heb ook niemand betrapt op dat die ook maar even uitstond. Zeg maar nu na de hand, nu ik Ray een keertje heb gesproken en Dai en Enrico. Ik heb iedereen nu al een keer gesproken. Zie je ineens van, oh, maar jullie zijn ook gewoon mensen. En natuurlijk, maar in het programma kon ik dat eventjes niet linken. Ik was gewoon oprecht doodsbang voor ze. Of nou ja, bang. gewoon heel veel aanzien. En nog steeds trouwens hoor, maar gewoon... Nee, onderdanig. Dat is het woord wat ik zoek. Ik voelde me zo onderdanig. En dat heb ik in normaal leven, heb ik dat nooit. Ik heb nooit het onderdanige gevoel. Ik voel me altijd echt gelijk met iedereen. Echt, maakt niet uit met wie. Maar daar voel ik me heel onderdanig. Maar goed, het zijn allemaal mensen, maar in het programma zelf, achter de schermen, maakt niet uit, buiten de camera's. Het zijn commando's en dat is gewoon natuurlijk een tweede natuur. En het is echt waanzinnig om dat mee te maken in het echt. Wat heb je nu nog meegenomen in je dagelijks leven? Nou, wat ik dus heel grappig vind, is dat iedereen nu zegt, als het bijvoorbeeld een keertje regent of ik moet een stukje lopen, dat men nu tegen mij zegt, ja, jij draait je hand nu nergens meer voor om. Dit heb je allemaal erg meegemaakt en nu ben je zo hard en alsof ik een of andere superwoman ben. Dat ik denk, nee, maar als het regent, vind ik het nog steeds echt misschien nog wel erger dan daarvoor. Ik haat de regen gewoon echt intens. Wandelen, ik vind het niet leuk. Ik vind het alleen leuk als het zonnetje schijnt en ik heb er echt zin in. Dan wandel ik. Maar zeg maar, ik ben de meid. Als ik met de auto ergens naartoe rijd, ik zet mijn auto zo dicht mogelijk bij de voordeur van waar ik moet zijn. Ik wil niet te ver lopen. En dat heb ik nu nog steeds. Dus ik heb daar niks over geleerd. Wat ik wel heb geleerd, en dat is heel veel andere dingen wel, is dat ik mijn number one rule... Oké, wacht. Even wat ik echt heb geleerd tijdens mijn deelname, is dat ik fysiek en mentaal altijd op mezelf kan vertrouwen. Echt, wat ik nu weer terugzie, dat ik dat ben, is echt gewoon mind-blowing. Gewoon van wow. Ik kan no matter what op mezelf vertrouwen, fysiek en mentaal. En dat is echt mijn grootste blessing in het leven, mijn grootste les die ik heb geleerd daar. En nou, dat is me echt alles waard geweest, dat ik dit nu gewoon zeker weet. Maar voordat mede onbewust voelde ik wel van mentaal en fysiek kan ik echt wel goed op mezelf vertrouwen, maar je durft niet echt hardop voor jezelf uit te spreken, omdat je toch bang bent van ja, je weet het niet. Zet me maar in die barre omstandigheden. We gaan eens even zien wat er dan gebeurt. Dus hè, als je mij daar ook inzet, tot waar ik nu ben gekomen, denk ik echt, holy fuck, wat ben ik een fucking beest. Ja, echt. Daarbij is die 40% regel me weer zeg maar naar boven komen drijven. Want die regel kende ik al. Ik heb 4 jaar geleden het boek van David Goggins gelezen, Can't Hurt Me. En dat boek heeft bij mij een soort van ook de knop omgezet van, oké, je kan zoveel meer dan je denkt. Dus daarmee, met dat boek in mijn achterhoofd, ben ik toen begonnen met sporten en uit gaan breiden. En dat boek heb ik ondertussen 3 keer gelezen, want het is het boek. Dit is niet een samenwerking of zo, maar met dit boek. Daarbij ook het boek van Dai, Mentale Kracht. En van Ray, ook Groeipijn, ook echt boeken. Moet je gewoon bestellen, lezen. Ik vind dat heel Nederland gewoon die 3 boeken sowieso moet lezen. Maar die 40% regel, nou die wist ik dus al wel. Die kende ik al wel en die heb ik ooit al toegepast tijdens workoutjes of andere dingen met het leven. Dat Dai toen weer zei, tijdens de opnames, dacht ik echt, oh ja, wacht even, dat is ook zo. Oké, we gaan het zien. En nou, hij had helemaal gelijk. Dus ja, als je denkt dat je niet meer kan, zit je echt, echt, echt waar pas op 40%. En daarbij heb ik ook geleerd, want dit was ik me nooit heel erg bewust van, maar dat ik dus heel erg positief tegen mezelf praat. En dat heb ik ooit ook mezelf dat aangeleerd. En je kan dat in mijn podcast allemaal terugluisteren. Dus jouw beste versie, die podcast heb ik ook al vorig jaar opgenomen. Dat ik heel erg in mezelf tegen mezelf praat, alsof ik mijn eigen beste vriendin ben. En ooit bedacht ik me een keer van, joh, het viel me op dat bijna heel veel mensen praten echt heel negatief tegen zichzelf. Als iets niet lukt of als iets niet goed genoeg is, dan is het, oh, je kan niks en kom op, waarom kan je dit nou niet? En alleen maar heel erg negatief. En toen dacht ik van, ja, maar doe je dit ook zo tegen je beste vriend of vriendin? Als die er doorheen zit of als die het zwaar heeft, zeg je dan ook van, joh, stel je niet zo aan, kom op, gewoon negatief. Dat doe je niet, toch? Dan zeg je alleen maar, nee, kom op, je doet het hartstikke goed, nog maar een klein stukje. Of ik weet dat je het kan, je bent echt hartstikke goed bezig, stapje voor stapje. Zeg maar, voor je beste vriend of vriendin heb je het allerbeste advies van de wereld. Maar als het in je eigen hoofd zit, dan ben je echt fucking gemeen. Misschien ben je er niet bewust van, maar ga maar even een keertje na. De eerste volgende keer dat je het zwaar hebt, maakt niet uit met wat. De meeste mensen zijn heel erg negatief. En toen ik dat doorhad, dacht ik echt, what the fuck? Ik ben hier alleen op de wereld gekomen. Ik ga ook weer alleen op deze wereld, ga ik hier weg. Alles wat ik meemaak, doe ik met mezelf. De mensen die erin komen, de mensen die gaan, ervaringen. Dat is mijn verhaal. Zoals jij ook jouw verhaal hebt. Gewoon alles wat jij meemaakt, is jouw verhaal. Jouw hele leven, van begin tot eind, is gewoon jouw story. En jij bepaalt gewoon jouw toekomst. Jij hebt keuzes, jij mag keuzes maken. Jij bent in charge. Dus toen dacht ik, nou, je moet nog de rest van je leven met jezelf doen. Dus beter maak je er gewoon echt een fucking leuk feest van om überhaupt met jezelf te zijn. Wees aardig voor jezelf. Dus ik ging dat, ja, jaren geleden heb ik dat geprobeerd. Dat je dan, weet ik veel, tijdens het hardlopen of zo, of tijdens een sportles of iets anders wat heel zwaar is. Ging ik echt tegen mezelf praten van, wat je tijdens die cliffmars eigenlijk al ziet. Dat doe ik dus altijd wel in mijn hoofd. Van, lekker bezig chick en je doet het zo goed. Of ik ga lekker liedjes zingen of ik zeg alleen maar gewoon positieve dingen. En gewoon alleen maar opbeurend die ik ook tegen mijn beste vriendin zou zeggen. Van joh, je doet het super goed. En kijk even hoe ver je al bent. Kijk hoe ver je al bent gekomen. En je bent zo'n stoere chick. En ik wist wel dat je het kon. En nou, als je dat tegen jezelf vertelt, dan ga je echt vliegen. Echt geloven. En misschien is het in de eerste keer een beetje ongemakkelijk, omdat je dat nooit eerder hebt gedaan. Maar als je dit gewoon vaker doet, gaat je mindset gewoon erop vooruit. En ook als ik er even doorheen zit, dan zeg maar in dat bos, bij het survivalen. Daar zat ik er helemaal doorheen. Toen dacht ik, oké, ik moet echt van heel diep nu gaan graven. Maar stukje bij beetje krabbelde ik op, omdat ik in mezelf positief aan het praten was. Dus ik dacht van, nou, misschien moet ik wel opgeven. Dacht ik ineens, ho, nee, Denise, jij gaat niet opgeven. Je bent zo fucking lekker bezig. Het zal wel zonde zijn, zeg maar, als je wilt, dan mag het, maar besef even hoe zonde het is. Je zit hier nu, zeg maar, als je wil, ben je nu over 5 minuten in het hotel, is het avontuur voorbij. Kijk even wat er gebeurt als je doorzet. Je bent zo fucking goed bezig. En volgens mij heb ik het ook in mezelf gewoon hardop gezegd, hoor. Weet je, dit zal best kunnen. Dus ik zat er in dat bos helemaal een soort woo, Oprah Winfrey vibeje met mezelf of zo. En ik dacht, yes, I got this. Woe. En toen werd ik ineens naar beneden geroepen en toen moest ik ineens gaan boksen. Dus ik ging een soort van in die vibe van, oké, kom maar op. Ik kan dit. Toen zag ik ineens, het is een man. Toen dacht ik, oeh, dit kan ik niet. En dacht ik ineens, jawel, ik kan dit wel. En wat ik hiervan heb geleerd is, zeg maar, je kan dingen niet doen. Maar dan kom je er nooit achter wat er was gebeurd als je het wel had gedaan. En die wel, daar zijn de dingen waar je stappen gaat maken in het leven. En waarin jouw lessen zitten. En waarin jij buiten je comfortzone gaat treden. Goed, hier heb ik ook een hele podcastaflevering over. Jouw beste versie, dus ga die lekker kijken voor dat soort tips. Maar dit is echt wel een hele, hele goeie. Was je veel bezig met de camera's? Nou, ik heb het al een paar keer verteld, maar de camera's die zie je niet. Die zijn er continu, dag en nacht. Ja, ik vergelijk het een beetje als een vlieg die heel in je aura zit. En op een gegeven moment heb je hem door dat je denkt, wow, even weg of zo. En heel vaak heb je hem ook gewoon niet door, maar je voelt wel dat hij er is. Nou, dat is hetzelfde gevoel met de camera's. Je hebt dat, ja, het gevoel dat ze er zijn of zo, maar je ziet ze niet per se. Terwijl ze wel gewoon recht voor je staan, bij wijze van spreken. Maar dat is echt het minste waar je mee bezig kan en wil houden op dat moment. Heel vaak zijn er van die momenten dat je echt helemaal niet meer kan. Dus ja, een camera op je mik, dat boeit je serieus geen ene fluit. Althans, bij mij, het boeide me echt geen reet. Ik vond het bijvoorbeeld veel erger. En misschien is dat een stukje ijdelheid van mezelf. Maar ik rook mezelf op een gegeven moment. En het was gewoon zo goor. Want omdat je natuurlijk zo weinig eet, op een gegeven moment ga je je spieren opvreten. En als dat gebeurt, dan komt een ammoniaklucht vrij uit je poriën. En dat is een geur. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt, maar dat stinkt. En daarbij gewoon niet tanden poetsen, niet douchen. Ik had wel 5 of 4 dagen lang dezelfde onderbroek aan. Hetzelfde overalletje onder de pis. Dus ik stonk aan alle kanten. En wat ik dus wel erg vond, was bijvoorbeeld als Jeroen iets te dichtbij kwam. Of een van die commando's. Dat ik dacht, oh, ik stink een uur in de wind. En jullie hebben net gedoucht. Of hè, als je mij nu ruikt, wat een afgang. Ik vond dat zo gênant. En je zou denken dat het ook een van de dingen is waar je niet over nadenkt. Maar ja, ik ben dan toch misschien iets te ijdel of zo om bij de commando's te zitten. Maar dat vond ik zo erg. Ja, voor de rest boeide helemaal niks meer gewoon. Plassen, poepen in het openbaar. Echt, ik had er helemaal niks van. Hoe waren de momenten toen je weer thuis was? Dat waren hele bijzondere momenten. Gewoon sowieso de eerste week had ik nog het gevoel dat ik in het programma zat. Want je gaat er zeg maar met een gigantische snelheid word je in het programma gegooid. Dan is het programma, de opname is dat het ook met een wervelwind gebeurt het allemaal. En in één keer is het allemaal afgelopen. En dan is het in één keer dit. Dat je echt, je moet helemaal acclimatiseren, helemaal landen. En je hebt nog wel een gesprek met de psycholoog. En als je er behoefte aan hebt, mag je er meerdere voeren. Nou, ik had er geen behoefte aan verder. Ik mentaal helemaal prima, fysiek. Ja, fysiek was ik helemaal naar de kloten. Maar maakt allemaal niet uit. Dat hield vanzelf wel. Dus het was gewoon, het had heel veel tijd nodig. En pas bij thuiskomst, en niet eens de dagen daarna meteen, maar ik denk pas een maand of twee maanden later, begon ik me pas een beetje te beseffen wat er allemaal was gebeurd. Want er is gewoon zo fucking veel gebeurd, dat je gewoon, het verwerken, dat kost gewoon veel tijd. Dus ik zei het laatst ook al in de podcast volgens mij, dat ik nu, ja, wat is het, 5-6 maanden later, ik ben nu al 5-6 maanden thuis, nu valt alles op zijn plek. En nu kan ik alles eigenlijk echt een plek geven en een beetje voor mezelf bedenken wat voor lessen ik eruit heb gehaald. Want tot die tijd, zeg maar, mijn omgeving die vroeg al heel gauw na de week na de opnames, werd er al aan mij gevraagd, wat heb je geleerd tijdens je deelname? En ik dacht, joh, ik heb geen idee. Maar heel veel anderen hadden dus wel al dingen geleerd. Dat ik dacht van, ja, maar ik heb helemaal niks geleerd. Was alles dan voor niks geweest? Ik wil wel minimaal 1 levensles eruit halen, maar ik weet het niet. Maar nu, achteraf, zie ik pas waarom ik het niet wist. Want ik zat er gewoon nog middenin, maandenlang. En je kan het er met niemand over hebben, want niemand mag weten van je deelname. Dus ik kan het alleen maar, ik kon alleen maar praten met mijn medecursisten. En mijn familie, en mijn gezin, die wisten natuurlijk wel. Maar zelfs met je familie kan je er niet lekker over praten, want zij hebben niet gezien en niet meegemaakt wat je hebt ervaren. Dus echt waar, als ik mensen van de medecursisten spreek, we hebben het uren over kamp, omdat wij zijn de enigen die het erover kunnen hebben. En het is gewoon zo lekker om over te praten. En ik denk dat het ook heel erg heeft geholpen bij mijn eigen verwerking, dat ik er urenlang over heb gepraat met medecursisten. Dan ging ik weer een koffie doen met die, ging ik weer lunchen daar, ging ik weer, weet ik, een bakje doen bij die. En de groepsapp, gaat maar door. En ik denk dat dat heel erg heeft geholpen bij mijn eigen verwerking, mijn mentale proces. En daarbij, om nu de afleveringen terug te zien, helpt ook heel erg voor mezelf in ieder geval. Hè. Bij anderen is het weer anders, maar ik vind het heel prettig, heel fijn om de afleveringen weer terug te zien. Want alles was, zeg maar, tot nu was alles een soort van een vage herinnering in mijn hoofd. Ik kon heel veel dingen ook niet meer terughalen. Heel veel dingen was ik vergeten. Ik had geen idee meer hoe ik heb gereageerd op wat voor dingen. Ik had geen idee meer. Dus daardoor werd ik ook een beetje onzeker of zo. Maar nu ik het weer terugzie, komt alles weer naar boven en vallen de lessen op zijn plek. En hoor je ook achter de scherm wat de commando's hebben ervaren. En alles bij elkaar. Het is echt zo'n mooie les. Of nou ja, een leerschool geweest die ik echt iedereen gun. Het is echt het beste tot nu toe wat me is overkomen, mijn deelname. Echt het allerbeste. Had ik op dat moment niet kunnen denken toen ik daar in het bos zat te janken. Maar nu, een half jaar later, ja, echt, ja, ik zal niet nog een keer mee willen doen. Maar misschien over een jaar, dat er een seizoen komt met allemaal oude deelnemers of zo, zou ik misschien nog wel een keertje mee willen doen. Maar goed, dat zeg ik nu, dat weet ik nog niet zeker natuurlijk. Hè? Maar goed, lieve mensen, ik heb heel veel vragen beantwoord. Ik heb helemaal droge mond van praten. Misschien dat ik binnenkort nog een video maak, want echt de vragen die blijven maar binnenstromen. En ik wil alles beantwoorden, maar ja, anders wordt deze video ook echt 6 uur lang. En daar zit niemand op te wachten. Ik zou het heel erg lief vinden als je mij eventjes wil volgen op Spotify en op YouTube. Vergeet deze video niet een duimpje omhoog te geven. En op Spotify om 5 sterren te geven. Bedankt voor het luisteren en of het kijken. En dan ben ik er volgende week weer. Doei!